Hartelijk welkom in die middagdienst. Want we gaan vandaag luisteren naar die evangelie van die verlossing door Jezus, dat hij voor die uitverkorenes gesterven heeft. En voordat ons begin, hou ik net die afkondigings aan u voor. Die eerste collecte is bestemd voor die diaconie, die tweede voor hulpbehoevende kerken. Met blijdschap maakt die kerkraad bekend dat broeder Wayne Honeyball tot die gemeenschap van die kerk toegelaten is. De kerkraad met de diakens vergader als de Heer wil dinsdagavond 19:30 bij die kerk. En nog herinnering over die persoonlijke gegevens wat allemaal alsjeblieft kan nagaan achter in die kerk. Psalm 95 roept ons op om God te vereer. Laat ons samen gaan staan. En ik lees net die verse. Kom, laat ons voor de Heere jubel. Laat ons juich tot eer van die rots wat ons verlos. Laat ons tot hem nader met dankliederen. Met lofzangen juich tot zij eer. Want hij is onze God en ons is die volk wat hij laat wij. Die kleinvee van zijn hand. Ons wil samen ons afhankelijkheid van God belijden. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat de hemel en aarde gemaakt heeft. En dan groet God ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 105, die eerste en die tweede vers. Onthoud die daden van God en zing zijn lof. We gaan ons nou ons geloof beleiden en ons heeft daarvoor ook een mooie schriftberijming ontvangen. Schriftberijming 27, wat in vijf versen opsom wat die rijkdom is van wat ons geloof. Laat ons dit samen zingen en dan gaan ons maar weer staan. Laat ons samen zien, vrouw, oor ons eredienst. Barmhartige Vader in die hemel, ons wil luister naar die leer van die skrif oor ons verlossing. Daar is een diepte daarin wat ons nie kan peil nie. Ons wil u danken, Heere, dat ons geloof berust op een vaste fondatie, die leer van die genade, soos u dit in die skrif bekendgemaakt het. Dit gee ons een vaste anker, wanneer ons twijfel, of door sonde en verleiding aangeval word, of wanneer ons door andere idees beïnvloed word. U wil hee dat ons in die licht sal wandel, en u gee die licht vir ons, die licht van uw woord. En daarom bid ons, Heere, help ons vanavond om te luister, te ontdek en te glo. Laat ons groei in inzicht in die leer van uw genade, zodat ons geloof in Jezus, ons verlosser, sterker sal word, en ons met ons hele hart ons aan hom sal toevertrou. Ons bid het in sy naam alleen. Amen. In verband met Dutch Lirios hoofdstuk 2, artikel 8, wil ik graag drie gedeeltes lees. De eerste is Johannes 10, vers 1 tot 15. En die vraag wat ons wil beantwoord is, het Jezus toen hij gesterf het geweet voor wie hij zou sterven? Of het hij net die moontlikheid tot redding voor mensen, ja, als het ware, oopgemaak, beschikbaar gemaakt. Johannes 10, vers 1 tot 15. Voorwaar, voorwaar, ik zeg voor jullie, wie niet bij die deur in die schaapstal ingaan, nie, maar van de andere kant af inklim, hij is een dief en een rover. Maar hij wat bij die deur ingaan, is een herder van die schapen. Voor hom maakt die deurwachter oop. En die schapen luisteren naar zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en lei hulle uit. En wanneer hij zijn eigen schapen uitgebrengt, loopt hij voor hulle uit, en die schapen volgen hem, omdat hulle zijn stem ken. Hulle zal een vreemde nooit volgen, nie, maar van hem wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes niet kennen. Nie. Hier die gelijkenis het Jezus aan hulle vertel, maar hulle het niet verstaan wat dit was wat hij tot hulle gesprek het niet. Jezus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skapen. Allemaal wat voor mij gekom het, is dieven en rovers. Maar die skapen het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. Als iemand door mij ingaan, zal hij gered word. En hij zal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief komt net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle leven en oorvloed kan hy. Ek is die goeie herder. Die goeie herder leer sy leven af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie een herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word door my eie gekend. Net soos die vader my ken, ken ek ook die vader, en ek leer my leven af vir die skape. Dit is die eerste gedeelte. Die tweede is Johannes 17, net so paar hoofdstukke verder, waar Jezus dan praat oor die mense wat God die vader vir hom gegee het, dat hy hulle sou red. Johannes 17 vers 1 tot 11. Dit het Jezus gesprek en hy het sy oor naar die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik uw Seun, zodat uw Seun u ook kan verheerlik. Soos u om mag oor alle vlees gegee het, zodat hy aan allemaal wat u om gegee het, die eeuwige lewe kan gee. En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God, en Jezus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u mij gegee het om te doen, het ik volbring. En nou, Vader, verheerlik mij bij uzelf, met die heerlijkheid wat ik bij u gehad het, voordat die wereld was. Ik heb uw naam geopenbaar aan die mensen wat u mij uit die wereld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het uw woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. En hulle het het ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld, en ek kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar in uw naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. En vir die derde gedeelte het ek aanvankelijk gedink Efesiërs 1, maar ek het later besluit om Romeine 8 te lees. Kom ons lees dit nou, jammer dat ek dit bykie verander het. Romeine 8, en dan net een paar verse, vers 28 tot 30. Eerste gedeelte, die gedeelte net daarvoor, is oor die Heilige Gees, wat die gelowiges in hulle swakhede te hulp kom, en vir die heiliges intree. En dan vers 28, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, uitgekies, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Kom, ons sing nou skrifverruiming 52, Ons kan die uitverkiesing herken in die woorde wat God vir Israël gespreek het. Jy is myne en jy is vry. Skrifberuiming 52. lees nou saam Dordtse Leerreëls, hoofstuk 2, artikel 8. Of paragraaf 8 is het eindelijk. Artikel 7 het gesê dat dat allemaal wat van die sonde bevry word, hier die weldaad slegs uit genade van God ontvang. En hier die genade is van ewigheid af in Christus aan hulle gegee, sonder dat hy dit aan enig iemand verskuldig is. Dan paragraaf 8, dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en zaligmakende kracht van die uiterst kostbare dood van sy seun, al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. So het God slechts aan die uitverkorenes die rechtvaardigende geloof geskenk, om hulle daardoor onfeilbaar zalig te maak. Dit wil sê, dit was die wil van God, dat Christus door die bloed van die kruis, waarmee hy die nieuwe verbond bevestig het, uit elke volk, stam, geslag en taal, hulle en hulle alleen, krachtdadiglik sal verlos, wat van eeuwigheid af tot die zaligheid uitverkies en door die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God, dat Christus aan hulle die geloof sal gee, wat hy, soos ook die ander zaligmakende gaves van die Heilige Gees, door sy dood vir hulle verwerf het. Verder, dat hy hulle van al hulle sondes, zowel die erfsonde as die daadsonde, wat na en voor die geloof begaan is, door sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat hy hulle tot die einde toe getrouw sal bewaar, en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlijkheid bij hom sal neem. Na die preek sing ons lied 244 vers 1 tot 3. Alles is genade en in hom is ons uitverkoren. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Die tweede hoofdstuk van die Dordtse Leerreëls is parallel met die tweede letter van die woord tulip. Limited Atonement. En die Afrikaanse vertaling daarvan is beperkte verzoening. Dit komt uit in artikel 8. Slechts aan die uitverkorenes. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voornemen van God die Vader, dat die levendmakende en zaligmakende kracht van die uiterst kostbare dood van zijn zoon al die uitverkorenes tot voordeel zal strekken. Zo het God slechts aan die uitverkorenes die rechtvaardigende geloof geschenk om hulle daardoor onfeilbaar zalig te maken. Als je dit nou leest, dan kan daar een vraag bij jou opkomen. Zie die Bijbel niet in, bijvoorbeeld in Johannes 2 vers 2 niet, en hij is een verzoening voor ons zondes en niet alleen voor onze niet, maar ook voor die van die hele wereld. Wie is ons dat ons die verzoening zou wou beperken? Dat ons dit waag om dit te doen? Ons mag dit net zeggen als die Bijbel zo zegt. En dit wil ons dus vandaag ontdekken. Die thema voor die preek is Jezus het slechts voor die uitverkorenes gesterf. Die eerste gedeelte, Jezus redt zijn eigen schapen. En die tweede, zijn redding is effectief en volledig. Dus Jezus het slechts voor die uitverkorenes gesterf. Jezus redt zijn eigen schapen en zijn redding is effectief en volledig. Nou, die Dordtse Leerreëls is duidelijk een reactie op die leer van die Arminianen en ook die verwerping daarvan. Die redenering van die Arminianen was dus volg. God het Jezus gestuurd zonder een sekere besluit om iemand zalig te maken. Hij het hem net gestuur als die redder. En Jezus het toe net die moontlikheid geskep dat mensen gered kan worden. En nou is dit aan die mensen om daarvoor te kies. En dan ontvangen hulle dit. Die uitvoering, die ontvangst van die redding is dus afhankelijk van die vrije wil van die mens. Nou, die Dordtse leraars is geskryf als een verweer tegen die dwalings van die Arminianen. Hierdie belydenis gee die regte leer in 4-5 hoofstukke. Maar jy het gesien in die psalmboek, of ook in die app wat je gebruikt, dat daar behalve die artikels, die artikels, die hoofstukken van die Dordtse leraars, ook verwerping van dwalings is. En dit is zinvol om dit ook een slag te lees. Je kan het zo aan die einde van elke hoofdstuk vind, hier dat je in hoofdstuk 2, artikel 8, artikel 9, en dan komt vervolgens op bladzij 86 die verwerping van die dwalings. En dan is daar ook 1, 2, 3, 4, wel 7 verwerping van dwalings. Heel duidelijk wordt dan die dwaling opgesommen en vervolgens staan daar dan heel duidelijk die synode leer en dan volgt die verwerping daarvan. Nou, dat is dus zinvol voor ons om dit te lezen. En toen ik dit nagaan, toen zie ik dat vooral artikel 1 en artikel 6 van die verwerping van dwalings betrekking het op artikel 8 wat ons vandaag leest. Nou, hier die visie van die Arminianen wordt duidelijk uiteengezet in artikel 6 van die verwerping van dwalings. God wou die redding door Jezus aan alle mensen in gelijke mate meedeel. Maar niet allemaal aanvaarden dit nu. Of mensen dit aanvaarden, hang van hulle vrije wil af, wat om aanpast bij die genade, wat zonder onderscheid aangebied wordt. Dus hoor je wat gebeurt? Dit is afhankelijk van die mens, van zijn vrije wil. Maar wacht, ons weer uit die Bijbel dat alle mensen zondaars is. Zonde beïnvloedt jouw denken, jouw hart, jouw wil, alles, alles is corrupt. En daarom is zondaars niet meer vrij om die goede te wil of te bedenken. Niet net om dit niet te doen, maar zelfs ook niet om dit te wil. Daar is geen mens meer op aarde wat de vrije wil heeft. En die Dordtse leraars waarschuwen daarom. Hier die redenering, hier die dwaling, is een verderfelijke Pelagiaanse dwaling. Pelagius heeft niet gegloeid dat die menselijke natuur door die zonde aangetast is en corrupt geworden heeft. Hij dus gedenkt dat die mens zelf een bijdrage kan maken om gered te worden. Nou, wie Pelagius zijn dwaling herkent achter die Arminiaanse visie, weet dus al reeds dat het verkeerd is. Nou, eindelijk is daar net twee moeilijkheden. Of Jezus heeft voor allemaal gesterf, al die mensen in de wereld, maar het is net effectief voor die mensen wat het met de vrije wil kies. Of Jezus heeft voor net voor die uitverkorenen gesterf. En dit is zeker dat hulle dit zal ontvangen. Andere mensen blijven hulle zondes en ontvangen dit niet. In beide gevallen wordt niet allemaal gered nu. En daarin is die twee opties dus eigenlijk gelijk. Maar dat is ook waar die overeenkomst ophoudt. Die manier waarop mensen gered wordt verschil radicaal. Optie 1. Of iemand gered wordt is afhankelijk van zijn vrije wil. Maar dan wordt die macht van die zonde ontkend. En optie 2. Of iemand gered wordt is afhankelijk van Gods vrije keuze. God kiest uit genade en uit vrije liefde zekere mensen om hulle uit hulle zondes te redden. Nou, als jij een keuze kon maken tussen die twee, wat er een zou jij verkiezen? Ik vertrouw mij eerder toe in die barmhartigheid van die genadige God, plek van aan mij zondige wil. Maar het is niet een keuze voor mij om te maken, niet? Ons moet niet onze redenerings- of ons wensen volgen, niet? Ons moet zorgvuldig die Bijbel lezen en dit naspreken. Dus ons moet bepalen wat die Bijbel voor ons zegt. Heeft die mens een vrije wil, wat zelf kan kiezen om gered te worden, of kies God uit en red hij. Nou, vanaf die begin, ons heeft het gezien in die afgelopen weken en maanden, vanaf die begin stel die Dordtse leraars dat die Bijbel duidelijk leert dat God in zijn genade zondaars gekies heeft. En dat Jezus specifiek vir die uitverkorenes mens geword het, gelei en gesterf het en opgestaan het. En ons gaan dit vanavond in 'n paar Bybelgedeeltes ontdek. Ons begin by Johannes 10. Jezus vertel ons in Johannes 10 hoe persoonlik en intiem die redding van sondaars vir hom is. Dit is nie 'n transaksie waarby daar oor die getal van die mense nog onderhandel kan word, soos hulle partyke doen by die vrylating van gijselaars of so. Jezus praat persoonlik oor die mense wat hy red. Hy noem hulle sy eie skape. Israëlite is vertrouwd met skape en herders. En Jezus verduidelik dit ook so vir ons uit die praktyk van die skaapskooi. In die nacht slaap meerdere kuddes in diezelfde plek. Dus stel maar voor, hier die ruimte waarin ons nou is, dat daar meerdere kuddes skape ingekom het. En dan slaap die bewaker daar in die opening. Dat is net een bewaker nodig, want dat is net een opening. En dan is die skape veilig gedurende die nacht. In die ochtend kom die herders en dit is eigenlijk een wonderlijke gebeure. Elkeen roep sy eie skape en die skape herken die stem van hulle herder en volg hom. Dat is geen verwarring nie. Hulle volg net hulle eie herder. En dan sê Jezus, dit is een gelijkenis, die goeie herder gaan by die deur in, hy klim nie oor die muur om skape te steel nie, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. En dan sê hy vers 14, ek is die goeie herder, ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die vader my ken, ken ek ook die vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Nou hoor jy, die woord eie word heel tyd herhaal. So praat Jezus oor die mense wat hy red, deur vir hulle te sterf. Alle gelowiges saam, is nie een naamlose klomp mense, of selfs nommers nie. Ek ken my skape, my eie skape. Jezus het dus geweet, vir wie hy in die wêreld gekom het, en mens geword het. En vir daardie skape het hy gesterf. Daar is geen geleentheid, geen ruimte, geen spasie om te denk dat Jezus net die moontlikheid geskep het, dat een klomp mense gered kan word en later word er dan vir die mense die keuse gegee om van die moontlikheid gebruik te maak of dit maar te los. Ek lê my lewe af vir die skape, ek ken my eie en ek word in my eie geken, vers 14 en 15. Nou, dit is Johannes 10 en dan blijf ik verder en dan lees je die gebed van Jezus in Johannes 17. En als er nog enige twijfel oor is, dan word het weggeneem daar. Jezus bid, Vader, die uur het gekom, verheerlik uw Seun, zodat uw Seun u ook kan verheerlik, soos u mag oor alle vlees gegeet, zodat hij aan allemaal wat u hom gegeet, die eeuwige lewe kan gee. Vers 1 en 2. Dus Jezus het mag gekry oor alle vlees, alle mensen. Maar ons lees in vers 2 dat hy die eeuwige lewe gee aan almal wat God hom gegee het. En dit wys vir ons dat God 'n sekere groep mense vir Jezus gegee het. Vir hulle het Jezus mens geword. Vir hulle het hy gelei. Vir hulle het hy gesterf en opgestaan. Luister maar hoe hy dit heel tyd herhaal in vers 6 tot 11, Johannes 17. Ek het uw naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het uw woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee. En hulle het het ontvang en waarlik erken dat ek vir u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Dan vers 9, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Vers 11, Heilige Vader, bewaar in uw naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Nou, as ons mooi luister, na Johannes 10 En na Jezus' gebed in Johannes 17, moet ons niet ongelukkig voel of beledig wees, als die kerk in die Dordtse leer ons belei, dat net een zekere groep mensen door Jezus gered wordt nu. Hulle alleen, zei die Dordtse leer ons. Gelovigens moet juist dankbaar wees, dat Jezus voor hulle mens geworden het. Hij heeft voor ons gesterf, persoonlijk. En hij heeft ons gekend. Dit was die wil van God, dat Christus door die bloed van die kruis, waarmee hij die nieuwe verbond bevestigd heeft, uit elke stam, volk, geslacht en taal, hulle en hulle alleen, krachtdadiglijk zal verlos. Wat van eeuwigheid af tot die zaligheid uitverkies en door die Vader aan hom gegeven is. Beperkte verzoening. Mensen wat beperkte verzoening verwerp, doen dit dikwijls omdat hulle denken, het is niet eerlijk nu. Allemaal moet ons een kans krijgen. Maar ons het intussen uit die eerste gedeelte van die Dordtse leer ons geleerd dat alle mensen zondaars is. En dit heeft twee gevolgen. Allemaal is schuldig, dus niemand verdient iets nu. Dus daar is niemand wat een kans moet krijgen. Nie. En die tweede gevolg is dat ons wil door die zonde een slaaf van die zonde geworden is. Niemand heeft dus meer een vrije wil nu. Dus als Jezus net die moeilijkheid zou verschaffen om gered te worden, en ons moet het dan uit vrije wil aanvaarden, dan zou niemand gered worden. Dan heeft Jezus